Radio 1. Radio 1. Friedel Lesage. Touché.
Touché met architecte Oana Bogdan. Vorig jaar maakte ze een tijdelijke, maar toch wel heel bijzondere carrière-switch. 5 maanden lang was ze interim staatssecretaris van cultuur tijdens de tijdelijke technocratische regering in haar thuisland Roemenië. Sinds de verkiezingen van december vorig jaar is ze politica af, maar goed loopt het daar niet. Begin deze maand kwam het volk massaal een opstand tegen de afschaffing van de wet tegen corruptie. Dat is nog een stap verder dan onze graaicultuur. De val van het communisme, omgaan met erfgoed en het nieuwe wonen kwamen al aan bod. Maar hoe moet het verder? Is democratie nog van deze tijd? Waar vindt Oana rust? En hoe helend is muziek in haar leven? Dit is Touché met architecte Oana Bogdan. Een heel goedemiddag.
We denken allemaal gelijk miljonairen. Nooit genoeg geld om te spenderen. Och, kom, laat angst er nog eens goed van pakken. Den eerste liggen ze er toch angst wel even zakken. We denken allemaal gelijk miljonairen.
Uit ons leven lak miljonairen.
Nooit genoeg geld om te spenderen.
Zoek naar de kaart.
Och, kom, laat angst er nog is goed van pakken. De eerste liggen ze er toch angst wel even zakken. Och, kom, laat angst er nog is goed van pakken. De eerste liggen ze er toch angst wel even zakken. In onze gelachte maatschappij plukken de meesten hun vruchten in de middenklas. Sommige vroeten op het asfalt, maar de meesten vliegen dan top in doeje gemak. Verzameld in straat zie je geen onderscheid. Het grootste segment is het verschil te klein. We dragen dezelfde merken kledij en klagen allemaal over de koopkracht. We werken routineus, zal dat niet met de shift. Kamer om de 5 en thuis, muurgangerig. Snel naar de supermarkt, anders uit alleen. Straks kakken uit te spelen met wraken lief. We consumeren ons dikwijls de schulden in. Oprit zonder auto pas toch nu. Leed weer gegooid van een smart TV. Gaat weer te goud, maar share dikke niet. Spreken veel van fijnstof CO2. Het komt mijn keel gaat uit en mijn longen in. Waarom engageren? Ik zeg maar alleen. De droogte in een Afrika komt toch niet tot hier. Zeg niet dat om aan een auto ligt. Kijk liever eerst naar die industrie. Vraag me niet af te blijven van vlees en vis. Geef die geiten wel een sokken maar aan de vegetariër. We lachen nog maar eens met de Belgische politiek. Leuke plicht dat in ons budget wordt geknipt. We vloeken en tieren plots klap slecht gezien. Tax money voor emissiehandel en lobby. Maar wat kunnen wij doen? Het is al lang beslist. Staken niet goed voor de economie. Maar ik hou de protest niet voor de rijke pupil. We zappen gewoon door naar kanaal animatie. Want op chaos in een Afrika. Probleem van de lokale politiek. En ook de Arabische wereld is kritiek. Dat ze het zelf oplossen onderling. Het gaat niet goed met de economie. En de aarde kruipt onder ons decadentie. Maar waar kleine man zo onschuldig. Trakt hij in onszelf de zee of citytrip. We blijven denken gelijk miljonairen.
Uit ons leven lak miljonairen.
Nooit genoeg geld om te spenderen.
Op zoek naar de kaart.
Och, kom, laat angst er nog is goed van pakken.
Ik heb alles in, alles wat
de eerste liggen ze er dan angst wel even zakken. Och, kom, laat angst er nog is goed van pakken. De eerste liggen ze er dan angst wel even zakken.
Touriste MC en miljonaire Oana Bogdan. Het was in het Antwerps, maar je begrijpt het ook, hè?
Ja.
Ondertussen is jouw Nederlands zo goed dat je ook Antwerps begrijpt. Ja, het zou bijna over onze graaicultuur kunnen gaan, hè? Heb je dat nieuws een beetje gevolgd bij ons?
Ja, ik heb het een beetje gevolgd. En eigenlijk heb ik ook beslist om
meer te leren in de eerste plaats. Ik wil een beetje beter begrijpen wat democratie is en wat politiek is. Uh-huh. Omdat ik denk dat het niet meer zo verder kan. En ik heb ook gezien dat de protesten in Roemenië eigenlijk andere landen hebben beïnvloed. In Frankrijk, in Parijs, zijn mensen op straat gekomen en ze hebben letterlijk gezegd, we zijn geïnspireerd geweest door de Roemenen. En we vinden dat onze politici anders moeten en politiek zoals vroeger kan niet meer en er moet iets anders in de plaats komen. Wat, dat weet ik niet. Dat is iets dat ik moet ontdekken, maar ik ben van overtuigd dat er veel slimmere mensen al bezig zijn om met de alternatieven. En ik wil mezelf bij aansluiten, maar ik denk dat wij, zolang dat wij alles meten met geld, dat geld ons meetcode is en dat alles is gebaseerd op economie. Ja, ik zou zeggen, waarom wordt een staat, een regering niet, waarom neemt een regering niet als rode draad bijvoorbeeld de cultuur? Je kan, op basis van cultuur kan je alles organiseren. Dus geld en macht, hè, en macht brengt geld, dat is iets dat ik in vraag stel.
Ja, dat is ook waar het altijd op fout loopt. Hè? Waar, zoals bij ons nu ook, de dingen op fout lopen als blijkt dat er te veel geld wordt betaald, onnodig geld wordt betaald aan politici.
Maar daarom, ik denk dat wij eigenlijk de waardes, universele waardes, zouden waarnemen en ook, ons ook anders organiseren. Bijvoorbeeld, ik geloof niet meer in grenzen, in staten. Waarom? Allee, we zijn met zoveel op zo'n klein planeet en we zijn zo gelijk eigenlijk. Hè? Alle mensen, we zijn mensen gewoon. Waarom zouden wij geen orde vinden? Een soort universele orde. Hè? Dus dat wij niet meer... dat de grenzen eigenlijk niet meer bestaan. Dat de, ja, bijvoorbeeld vluchtelingen. Je ziet de civic rights. Om die te hebben, moet je in een bepaald land erkend zijn als citizen. Zodra dat je die grenzen verder bent, dan zijn de human rights, dan komen zij te pas en dan zie je dat dingen fout lopen. Dus eigenlijk, ik droom van een wereld waar geld eigenlijk bijna niet meer bestaat. Ik weet niet, er zijn allerlei utopieën, maar waar mensen gewoon samen kunnen leven. Omdat ik ook geloof dat de mensen uiteindelijk goed zijn. En ik heb heel veel ruzies met heel veel vrienden die mij weten te vertellen dat het niet zo is. Dat de mensen even slecht zijn als goed. En ze zijn niet meer goed dan slecht. Maar ik blijf geloven.
Jij blijft geloven. En als je zegt, je zou een structuur moeten vinden waar cultuur onze leidraad is. Waaraan denk je dan? Hoe zie jij dat dan?
Maar bijvoorbeeld de Europese Unie. Ja, hoe is die ontstaan? Het is gebaseerd op een agreement voor kool, als ik me niet vergis. Dus het heeft te maken met kool, met geld. Zo zijn ze begonnen. Maar stel voor dat het andersom was. Dat cultuur eigenlijk een leidraad was. Dat erfgoed belangrijk was. Erfgoed komt ter pas overal. Hè? Dus, omdat als je kijkt naar erfgoed, dat is wie wij zijn. Je weet dat ondertussen is de eerste crimineel... er is één terrorist die eigenlijk met opzet erfgoed heeft... gebombardeerd. met het idee dat uiteraard erfgoed is onze identiteit. Maar onze identiteit als mensen. Hè? Dus ik geloof niet in nationale identiteit enzovoort. Maar dus als mensen. En als je dat met opzet doet, hè, dus dat wil zeggen dat dat ook heel belangrijk is. En die mens is nu veroordeeld. Dus het is nu erkend dat erfgoed zo belangrijk is. En dat is maar een voorbeeld. Maar dat je dat cultuur en dat zorgt voor evolutie. Door cultuur zijn de mensen. Ik denk dat ook mensen beter worden ook.
En als je kijkt naar ons land, doen wij het dan goed in onze omgang met ons erfgoed?
Ja, maar het is begrijp een beetje als de museification. Hè? Dus als een museum. Ik denk dat we heel snel, wij de Belgen, hè? Ik ben ook Belg, wij gaan heel snel naar een museumtoestand. Terwijl ik geloof in een erfgoed die, dat leeft. Hè? Dus dat verandert. Maar dat verandert op een respectvolle manier. Dus ik denk dat we daar een beetje meer open-minded zouden kunnen zijn met erfgoed.
En aan welke projecten denk je dan? Want je bent daar ook echt mee bezig. Hè? Je bent ook verbonden aan UNESCO in Brugge.
Ja,
daar ben je ook echt wel professioneel mee bezig.
Ja, ik ben vroeger lid van de Commissie Monumenten en Landschappen geweest en nu lid van de UNESCO-experten in Brugge. Maar Brugge is een goed voorbeeld. Omdat zij ook heel snel een museum zijn geworden, denk ik. Een heel mooie. En dan hebben ze gezien, ja, mensen kunnen niet leven in een museum. Dus wat gaan we doen? We zien dat de mensen ouder worden in Brugge. Er zijn heel veel oudere mensen die naar Brugge komen om te sterven. Ik ben een beetje, ik maak het zo'n beetje zwart-wit, maar de jonge mensen wouden niet blijven. En dan zijn ze, concertgebouw is denk ik, het was een bewuste keuze. Laat ons een concertgebouw hebben, die dan mensen van elders naar Brugge brengt, voor de goede akoestiek bijvoorbeeld. En dat maakte dat je als jong mens, dat je trots bent op jouw stad, dat je ziet, er gebeuren dingen, er is dynamiek. Nu zijn ze bezig met een triennale, die ik ongelooflijk een heel mooi project vond, heel succesvol. Dus dat wil zeggen kunst en architectuur in de openbare ruimte. En dan in contrast met de monumenten, met de oude kerken en de oude gebouwen. Ik denk dat Brugge heel veel te vertellen heeft.
Ja, en dat we ons moeten laten leiden door cultuur eerder dan door geld. Architect zijn, is dat iets wat geld in het laadje brengt? Is dat een goede, goed betaalde job?
Nee, maar ik denk niet, als jij geld wilt, dan word je niet architect.
Nee,
dat denk ik niet. En ondertussen heb ik ook geleerd dat dat wij architecten zouden zelfs niet alleen bezig zijn met gebouwen. Gebouwen te ontwerpen en te laten bouwen. Ik zie dat wij eigenlijk, we hebben een verplichting. We zijn verantwoordelijk een beetje. Hè? Mm-hmm. Er bestaat zoiets als deontologie bij de architecten. Zoals bij de artsen. Hè? Dus zoals de artsen moeten mensen genezen, wij moeten zorgen dat de omgeving op de juiste manier in elkaar is. En ik denk dat wij kunnen actief zijn, ook als organisatoren van complexe systemen. Dat klinkt zo wauw. Maar ik denk dat wij zijn generalisten. En we kunnen ook denken met de twee helften van onze hersenen. Onze manier van denken helpt ons om complexe systemen te begrijpen en te kunnen organiseren. Mm-hmm. En dus dat wil zeggen dat je zelfs een regering zou kunnen organiseren als architect. Niet alleen, uiteraard. Ik geloof heel veel in samenwerkingen en multidisciplinaire aanpak en zo. Maar wij zouden veel meer dingen kunnen doen. Er bestaat zoiets als design thinking en design leadership. Dus dat wil zeggen dat managers van grote bedrijven proberen om onze manier te denken te importeren, te gebruiken in dagelijkse activiteit. Maar dan hebben ze snel, dus dat was design thinking, en dan hebben ze snel gezien dat dat moeilijk is. En dan hebben ze bedacht, design leadership. Dus dat wil zeggen dat wij designers en architecten vragen om onze bedrijven te helpen runnen. Dus ik denk dat architecten waardevolle burgers zijn en dat ons beroep heel veel kan.
Ja, ze zeggen ook wel eens dat architecten psychologen zijn, hè? Want jullie moeten echt wel tot de ziel van de mensen doordringen om te begrijpen wat ze willen, wat speelt, wat hun dromen en verlangens zijn. Hè?
Ja, we proberen, hè? Het is niet gemakkelijk.
Voel je dat bij jezelf ook, dat je soms meer psycholoog bent dan architect?
Ja, je wordt psycholoog, omdat je moet heel veel waarnemen. Dat is observation, dat is iets dat mij boeit. Dus je moet dingen bekijken en je hebt niet zoveel tijd eigenlijk. We zijn Als je een ziekenhuis moet ontwerpen, of een school, of een kantoor, woningen, er zijn allemaal verschillende vragen. Verschillende activiteiten, maar uiteraard, het gaat over mensen. Dus uiteindelijk, ik geloof heel veel in een soort universele waardes uiteraard, maar ook reacties van mensen, dus die de cultuur overschrijven. Mm-hmm. En als architecten dat kunnen brengen in onze ontwerpen, dus een antwoord op al die reacties die eigenlijk niks te maken hebben met cultuur. Dus dat wil zeggen dat je een goede publieke ruimte ontwerpt, dat je een goede publiek gebouw ontwerpt, dat je een goede woning ontwerpt. Gewoon omdat je raakt zo alles wat ons samenbrengt eigenlijk, als mensen. Hè. Dus wat psychologen noemen de system one. Hè. Dus die niet zo irrationele, laten we zeggen. Mm-hmm. En wij zijn zo geboren. En daar denk ik dat als wij als architecten iets kunnen ontwerpen die een antwoord biedt aan die verlangen en instincten enzovoort, dan denk ik dat we goed bezig zijn.
Muziek van Hilmar Örn, Hilmarsson, ik weet niet of ik het juist uitspreek. Het is terug te vinden op de cd Children of Nature, Oana Bogdan. Hoe heb jij deze muziek leren kennen?
In IJsland, in Reykjavik, na een ongelooflijke reis die mijn leven heeft veranderd. Waarom? Ja, ik was op reis met Leo van Broek, mijn vennoot, en mijn nicht Alex. We zijn op reis gegaan en het enige dat we hebben gedaan is een auto te huren. Zo met hele grote wielen, omdat in zo'n 4x4 in IJsland heb je dat nodig als jij niet op de enige snelweg die niet echt een snelweg is, road number one. Dus hebben we maar één, zo'n beetje een snelweg number one. En die loopt rond het eiland. En als je dat niet wilt, dus als je zegt gewoon, ja, ik ga van zuid naar noord gaan met een auto, dan moet je een speciale auto huren. We hebben dat gedaan en gewoon naar Reykjavik met een vliegtuig dus gevlogen. En daar in een eerste bed and breakfast ineens, we zijn beginnen babbelen met de eigenares, die toevallig, het was iemand die voor de Europese Commissie werkte in Brussel. Dus dat was ineens, wauw, oké, ja, de wereld is klein. En ze heeft ons gevraagd, ja, waar gaan jullie naartoe? Well, we weten niet. Maar we zijn heel open. Ja, we zijn heel open. En ze heeft ons aangeraden om toch de moeilijkste weg te nemen. En dat is echt levensgevaarlijk, omdat er zijn glaciers die dan ineens water worden. Dan heb je zo rivieren die je moet oversteken. En ja, de auto, soms zijn de wielen niet groot genoeg. Maar we hebben dus IJsland zo ontdekt, zelfs soms zo 24 uur dat wij geen mensen konden zien, hè, omdat IJsland is heel klein qua bevolking, hè, 400.000 ongeveer inwoners. En ongelooflijk mooie landschappen. Dus die, ja, als architect, dan denk je, wauw, we kunnen, met natuur kan je niet in competitie gaan. Hè? Maar heel snel hebben we geleerd dat eigenlijk een gigantische drama was. Hè? IJsland is een ecologische drama. Omdat de Vikings hebben eigenlijk alle bossen, hè? Het was bebost. Alle bossen hebben ze hebben zich gebruikt als hout. En daarna de schapen erop, dus op het land gebracht. En die hebben de grond was niet zo goed. En die hebben dus alles kapot gemaakt, zodanig dat eigenlijk geen andere bomen zouden kunnen groeien. Dus dat is een ecologische drama. Van kijk hoe de mens eigenlijk iets kapot kan doen op een korte tijd en heel snel. En nu, IJslanders zijn nu bezig met herbebossingprojecten. Het is heel boeiend. Maar, dus je zit daar in IJsland met heel weinig mensen, maar overal waar wij naartoe gingen, zagen wij cultuur. Dus Museum van Literatuur in the middle of nowhere, maar echt the middle of nowhere. Concertjes op de daken van garages. En we hebben gevraagd, en eigenlijk zijn al die mensen zijn gesubsidieerd. Dus als je muziek wilt maken met een band, dan moet je gewoon geld vragen en je wordt gesteund. En dat heeft te maken, misschien, ik weet het niet, ik probeer zo te begrijpen waarom. Het is heel donker voor de helft van het jaar daar. En dan vertellen ze, dan hebben ze de sagas. Hè? Dan vertellen ze, komen ze samen en ze lezen en ze vertellen stories. En misschien daardoor, of gewoon omdat ze heel veel geld hebben en ze kunnen zich permitteren. Maar om een lang verhaal kort te maken, dus we komen terug in Reykjavik en dan zeg ik, maar ik wil muziek van hier. Ik wil muziek van hier kopen. En we vragen, ja, waar kunnen we muziek kopen? Ja, ga naar die music house. Hè. Dus ze brachten ook zelf cd's. Dus we gaan naartoe en ik dacht, ja, ik kom zo in een supermoderne gebouw. Nee, het was een huis, zoals mijn oma, hè, een huis. Ik ga naartoe op een zetel hè, zitten. Ja, zit maar. Wat wilt u? Zo, ik heb gezegd, geef me, ik weet niet wat ik wil, geef me iets. En zo van allerlei cd's. En toen ik Children of Nature heb geluisterd, dan dacht ik, oké, this is it. En daarna heb ik geleerd dat Hilmarsson eigenlijk de vader is een beetje van Sigur Rós, hè, mm-hmm. die super bekend zijn. En de vader een beetje van alle hedendaagse muzikanten in IJsland. Maar dat liedje, dat vertelt eigenlijk alles wat ik heb gezien in IJsland. En ja, ik heb ook zo films gemaakt in mijn hoofd. Ja, het is heel mooi.
Ja. Ondertussen ben je ook naar Indië getrokken, hè, voor een bijzondere cursus.
Ja, nu, kijk, ik heb heel veel gereisd, vooral als met werk. IJsland was, de eerste reis was alleen als toerist, maar ik probeer zo, we hebben geprobeerd om veel risico's te nemen. Maar ik heb heel veel gereisd als assistent aan de universiteit, dus met werk, als architect, workshops enzovoort. En in India ben ik al geweest met 50 studenten, ik zal nooit vergeten, en ik was verantwoordelijk voor de organisatie van de reis. Maar nu, in december 2015, ben ik naartoe geweest voor een cursus meditatie. Die eigenlijk een wetenschappelijke techniek is. Ik wil dat zeggen, dus was geen guru en het was niks. ik vond het heel wetenschappelijk wat er gebeurd is. En dat heeft opnieuw mijn leven veranderd. Dat was echt, het was op de juiste moment.
En waarom precies? Wat voor cursus was dat dan?
Het was 10 dagen, 10 uur per dag leren aandachtig zijn, observeren, hè? Jezelf observeren. Dus alle prikkels, dus alles wat eigenlijk tot onze gedachten... dus onze gedachten zijn eigenlijk een reactie, of zijn heel sterk beïnvloed door alles wat ons prikkelt. En dan heb je de emoties. Hè? De emoties ontstaan door al die prikkels. En sensations, ik weet niet, prikkels.
Ja, ja.
Dus de emoties, en dan heb je gevoelens, feelings. En dan echte gedachten. En dan heb je jouw behavior. Hè? Dus je neemt actie. Hè? Dus je bent actief. Je doet dingen in functie van jouw gedachten. En dus je leert eigenlijk ineens, zie je hoeveel geprikkeld je bent. Hoeveel dingen gebeuren in jouw lichaam. Je leert om heel aandachtig te zijn. En dan kom je ineens zo in evenwicht, omdat je begrijpt dat je soms negatieve gedachten hebt, omdat je je niet goed voelt. Maar je beseft dat niet. Daarvoor wist ik dat niet, maar nu wel. En ik probeer zo aandachtig te zijn en te zien, ah, kijk, ja, natuurlijk, je hebt te veel gegeten. Uiteraard ben je zo slecht gezien. Ook hoe dat ik op andere mensen reageer. Omdat ik zie dat het eigenlijk die mensen, ze hebben ook problemen. Ze zijn ook slecht gezien. En ik besef dat ik zo niet alles te persoonlijk moet nemen. En ik moet zien hoe dat ik eigenlijk reageer op wat mijn lichaam vertelt. Aha. En dat besef dat je eigenlijk zo de hersenen niet alleen in je hoofd zitten, omdat, en jouw mind en jouw body, dat één ding is, en dat ze heel geconnecteerd zijn, dat was een openbaring, ja.
Thank you.
Rosien nummer 4 van Erik Satie, hier gespeeld door de Franse pianist Pascal Roger. Oana Bogdan, je wou absoluut deze versie, gespeeld door Pascal Roger, laten horen. Waarom precies?
Omdat het... ik vind het heel precies. Dus het is niet te snel, niet te traag. Het is in balans. Het is perfect. Ik kan het niet goed uitleggen, maar al die andere versies vind ik minder goed. Ze proberen emotioneel te zijn, denk ik, op een foute manier. En dit vond ik in een mooie balans.
Ja.
En het is de enige muziek die ik kan luisteren als ik moet schrijven, bijvoorbeeld. Een thesis of een belangrijke stuk. dat is de enige muziek dat ik kan hebben in achtergrond.
Ja. Heeft dit ook te maken met jouw liefde voor de piano?
Ja, de piano. Ik heb pianoschool gedaan, 8 jaar als kind. Dus samen met... gewoon in parallel, hè, met de gewone school. En het was... het heeft me heel veel geholpen in het leven, denk ik. Muziek, logica. Maar ik heb ook theorie van muziek gestudeerd. Maar muziek, logica en grammatica. Hè, dat heeft... ze hebben mijn manier van denken bepaald, denk ik. En bovendien was de school, de muziekschool, in een burg. Hè. Dus ik woon in een UNESCO-site. Eigenlijk, ik woonde als kind in een UNESCO-site, Sigisoara. Daar hebben we een ommuurde, een fortified citadel, hè. Een ommuurde burg. Hè.
Mm-hmm.
En de school was daar boven. En ik moest, ik weet niet hoeveel honderd trappen doen, tot boven en beneden, 3 keer per week om ja, de les, pianoles te volgen en theorieles te volgen. En ik speel nog altijd piano, heel schools, dus ik moet altijd een partituur voor mij hebben. Ja, het blijft.
Ja, wat voor piano heb je?
We hebben op bureau een 3/4 vleugel piano. Dus dat is wel wat korter. Uh-huh. Alleen een vleugel, maar wel korter. Maar ja,
om tijdens het werk om je even te kunnen ontspannen?
Nee, ik ben beschaamd. Ik speel als iedereen weg is, dan speel ik met heel veel plezier. Maar soms, we hebben ook concerten georganiseerd bij ons. Dus we zijn open. Uh-huh. En soms durven wij wel spelen ook tijdens de... maar altijd pauzes. Hè. Uh-huh. En thuis heb ik een buffetpiano, omdat ik in een klein appartementje woon en... ja, er is niet zoveel plaats.
En hadden jullie thuis in Roemenië ook een piano?
Ja, dat is echt gek. Dus we waren vijf mensen, 3 kinderen en 2 ouders, in een heel klein appartement, dus 2 slaapkamers. En onze leefruimte, die eigenlijk ook een slaapkamer was, die was voor de helft vol met een piano, maar dan een echte piano met een echte vleugel. Dus mijn ouders, we hadden alleen maar boeken en een piano. Voor de rest geldt nooit. Niks anders dan, dan dat.
Waarin geloof jij?
Ik heb het al gezegd. Ik geloof echt in mensen, in mensheid en menselijkheid. Ja, in het Nederlands zijn er 2 woorden. In het Engels en in het Roemeens is er maar eentje, humanity. Hè? Uh-huh. Dus dat is de 2, de conditie om mens te zijn en ook alle mensen samen. Hè? Dus al die mensen samen die... en ik heb ook een... Hoe zeg je dat? Ik ben heel ontroerd. Ik ben dikwijls ontroerd. Ik ben heel ontroerd door een project die ik heb leren kennen in het jaar 2000... En dat noemt New Babylon. En dat is een project van de jaren 50 van Constant Nieuwenhuis. Dat is een Nederlandse kunstenaar die deel maakte van de Situationists. En die heeft een, gebaseerd op een boek van Huizinga, de Homo Ludens, dan een nieuwe wereld bedacht, de New Babylon, zo een new city, waar mensen eigenlijk niet meer moeten werken. Omdat, ja, we hebben al die machines, hè? Dus dan van Homo Faber, hè, die vroeger de Homo Sapiens was, van Homo Faber zouden wij Homo Ludens worden. Dus mensen die spelen, creativiteit en weer al cultuur. Hè? Dus ineens niet zozeer meer bezig met de materiële cultuur. En dat vond ik heel inspirerend. En ik vraag me af of het zoiets zou kunnen, dat wij niet meer moeten werken. En als dat zo is, dat wij als mensen altijd goede mensen blijven. Dat wij niet beginnen, slechte dingen te doen.
Ja, dat is echt iets wat jou bezighoudt.
Ja, ja.
Op welke manier probeer jij een goed mens te zijn?
Ten eerste, het is een lange weg. Ik probeer zo dat mijn ego zo te verkleinen. Heel klein te maken. En dan heel open te zijn. En empathisch. En nieuwsgierig naar andere mensen. En dan denk ik dat als je zo bent, en ook heel authentiek uiteraard, maar daar gaat het over, dat je heel veel goed kan doen.
Maar dan ben je ook heel kwetsbaar, hè?
Wel, ja en nee. Ik weet het niet. Bijvoorbeeld in Roemenië, voor mij was het heel gemakkelijk, omdat ik wist dat ik terug ga komen. Ik had daar geen vrienden, maar ook geen vrienden die ik moest helpen. Weet je? Dus ik was niet corrupteerbaar. En ik heb altijd beslist, alle beslissingen die ik moest nemen, er waren heel veel elke dag, die nam ik met het idee, altijd denkende aan het algemeen belang. En wat is goed voor de mensen, voor die anderen. Voor de anderen. Omdat als iets goed is voor de anderen, dan is het ook goed voor jezelf. Maar je bent ook heel eerlijk. En de mensen zien dat. En ze reageren op echt spectaculaire manieren. Ook de slechte mensen.
Maar heb je dat echt ondervonden?
Ja, ja, ja. Ja.
Even staatssecretaris.
Zo'n burgemeester
was,
die kwam heel gewelddadig. Ja, echt gewelddadig. Hè. Naar mij, hij kende me niet. Maar ik wil met die staatssecretaris praten en zo kan het niet meer. En ik moest een man vragen om de vergadering bij te wonen. Omdat ik was bang dat hij misschien mij zou. En gewoon te babbelen met die man en naar hem te luisteren in de eerste plaats. Want dat is belangrijk. Naar hem te luisteren, dan is hij ineens kalm geworden. En dat zie ik bijvoorbeeld, dat heb ik heel veel gezien in Roemenië, dat mensen niet meer kunnen luisteren. Ze luisteren niet naar elkaar. En ze hebben mij dikwijls bedankt omdat ik luisterde. Heel raar. Maar dank u. Maar ik heb niet gedaan. Nee, maar tenminste hebt u geluisterd. En dat wil zeggen dat je echt probeert, dat je heel aandachtig bent en open en probeer die anderen te begrijpen. Mm-hmm. Dus heel empathisch. Maar ja, mm-hmm. Het is heel veel werk om een beter mens te worden. Ik hoop en ik denk ook niet dat het zal stoppen. Dat ik zo zal blijven.
Ik wil nog een bijzonder lied laten horen, maar ik denk dat het een beetje toelichting nodig heeft. Het heeft te maken met jouw fascinatie voor serendipiteit.
Ja. Hè?
Daar ben je enorm mee bezig, hè? Wat de fascinatie voor één onderwerp zoal kan opleveren. Als je begint aan een zoektocht, kom je op iets anders terecht. En, zal ik eerst even een klein muziekstukje laten horen? Dat is doorgestuurd door jouw zus, dacht ik.
Ja.
Ja, we gaan gewoon even luisteren. Ja. Het heet In Praise of Death, of the Dead Song. We horen Yoon Sim Duk. En wat moeten we er nog meer over weten?
Maar ik zal eerst heel kort over serendipiteit praten. Het is een recente woord, eigenlijk van de 19e eeuw, denk ik. En het heeft te maken met Serendip. Serendip is de oude naam van Sri Lanka. En er waren, er is een verhaal, een story. Hè, en dat vertelt dat de drie zonen van de koning van Sri Lanka van honderden jaar geleden zijn op reis gegaan. En heel veel goede dingen gebeurden. Maar ze waren niet op zoek naar iets die per se goed was, maar heel veel goede dingen gebeuren. Maar ze waren wel open. Heel open en ook heel waarnemend. En ze hebben ook wel goed gestudeerd thuis, laten we zeggen. En waar wil ik naartoe? Is, ik geloof niet in geluk. Geluk, ja, geluk hebben, nee, dat heb je niet. Maar ik geloof wel in serendipiteit. Dus dat wil zeggen dat jij... Dus serendipiteit, zoals coincidence... het heeft eigenlijk niks te maken met coincidence. Serendipiteit, dat is iets... Je hebt een bijdrage. Je hebt een bijdrage. Er gebeuren goede dingen, maar ik denk minstens voor de helft ben jij verantwoordelijk voor die serendipiteit. Mm-hmm. Omdat bijvoorbeeld ja, zoals een goede plek ontdekken in een stad dat je niet kent. Gewoon omdat je kijkt rond, je ziet dingen, je ziet mensen bewegen en je gaat met de flow en dan ontdek je ineens een goede plek. Of omdat je geïnteresseerd bent in kunst en je belandt in een centrum voor hedendaagse kunst. En dikwijls zijn die centra gebouwd in arme wijken en dan ontdek je zo ineens een wijk die niet in TripAdvisor staat of weet ik veel. En wel met dat liedje, eigenlijk mijn zus heeft mij een Koreaanse liedje van de jaren 60 verstuurd en ik op YouTube. En YouTube die raadt jou aan om ook andere liedjes te beluisteren. En ik zie ineens de Death Song en ik heb die dan geluisterd en ik was nieuwsgierig en dan heb ik over gelezen dat het eigenlijk het gaat. Het is de eerste moderne liedje, Koreaanse liedje, hè? Dus van de begin 20e eeuw. En ineens besef ik dat ik eigenlijk dat liedje ken, omdat het is de Golfen van Donau. Dat is een Roemeense compositie van 1880, geloof ik. Die dan de Koreaanse, Sim heeft het overgenomen en haar laatste liedje van gemaakt, omdat ze was verliefd op een getrouwde man. En juist nadat ze dat liedje heeft opgenomen, heeft ze zich... ze is gesprongen met die man, die getrouwde man. getrouwd met iemand anders, uiteraard. Ze zijn gesprongen van een boot in een rivier, in het water. En dan is ze gestorven en dat liedje is zo blijven... is heel belangrijk.
Die melodie herkennen we dus nu ook in Corina Chiriac. Ja. Die we zullen laten horen.
Van Brutti.
Corina Chiriac met een liedje dat alle Roemenen kunnen meezingen, denk ik, hè? Oana ja. Bogdan.
Ja, het is gebaseerd op dezelfde compositie, Roemeense compositie. Eigenlijk zoals ook de Amerikanen hebben die ook gebruikt om de anniversary song te schrijven. En dus dat vind ik heel mooi, hoe een zelfmoordliedje dan gebaseerd op een liedje die over een rivier, de Donau, gaat. Een anniversary song.
Zoveel versies kan...
Ja.
Kan...
En ja, zo maakt het eigenlijk muziek verbindt ons op een manier. Dat is een van de universele waardes die heel belangrijk zijn, denk ik. En je ziet hoe dat de muziek eigenlijk reist. Hè. En ik heb dat ook gezien, toevallig. Ik heb dat verhaal van mijn ontdekking verteld aan... twee Koreaanse architecten. We zaten in Bolivie, in La Paz, in de Vallei van de Geesten. Een ongelooflijke landschap. En ineens vertel ik zo over dat liedje. Oh, je kent dat liedje, maar dat is onze eerste moderne liedje in Korea. En ik heb ze ook gezegd dat ik vind dat de pop, Roemeense muziek, heel veel in common heeft met de pop Koreaanse muziek. En dan ineens en we beginnen te zingen. En het was ongelooflijk. Ik Roemeens met de Koreanen in Bolivie aan het zingen. Het is mooi. Ja, mensen zijn mooi.
Oana, dit jaar, eind dit jaar, word je 40. Hè?
Ja.
Wat ga je daarmee doen?
Ik weet het niet. Ik heb zo'n probleem met verjaardagen te vieren, omdat mijn vader heeft een paar verjaardagen verstrooid, laten we zeggen. Dat ik, ik probeer zo... Ik ben liever alleen, zo denk ik. Zo alleen, zonder telefoons. En gewoon blijven, gewoon denken. Eén dag zonder iemand te zien of te horen. Of, misschien ga ik dat doen.
Een verjaardag met jezelf?
Maar met mezelf, met iedereen eigenlijk, omdat ik denk dat wij geconnecteerd zijn op allerlei manieren. Dus niet alleen als wij echt naast elkaar zijn. Dus,
Wat zou je echt nog willen in dit leven?
In dit leven? Ja, ik denk dat ik wil vooral gezond zijn en bewust. Dus ik heb ook beslist dat als ik... niet meer Alzheimer of weet ik veel, of verlamd ben, dus ofwel heel ziek ofwel niet meer echt bewust, dat ik wil stoppen. Mm-hmm. Dat ik niet verder wil leven. Dus ik heb gezorgd dat gebeurt.
Dat is al geregeld.
Ja.
En welke boodschap wil je hier nog meegeven?
Ja, dat mensheid en menselijkheid... dat die niet overrated zijn, zoals heel veel mensen denken. Ik geloof echt in de goede van de goede kant van de mensen. En ik ben ook optimistisch naar de toekomst toe. Mm-hmm. Daardoor.
Ik wil nog muziek laten horen van Bach, gespeeld door de Canadese pianist Glenn Gould. Waarom precies?
Maar dat is genie. Ik heb Bach geleerd op school, maar heel schools. Maar mijn liefde voor Bach, denk ik, is ontstaan dankzij hem. Hoe dat hij speelt, en ook heel authentiek. En hij maakt ook geluidjes. En ja, het is talent, 100%. Een genie.
Thank you.
Glenn Gould met muziek van Bach. Oana Bogdan, dank je wel voor dit fijne gesprek. We hadden nog een uurtje kunnen doorbabbelen, hè. Kunnen we zo meteen nog wel doen. Alle info zet ik straks op onze website radio1.be. Zometeen is er Grand Cru en daarna Sportza. En volgende zondag ontvang ik hier CEO Ingrid Keusters. Nog een heel fijne zondag nog.
Herbeluister Touché via de podcast Radio Plus en radio1.be.